In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af hebben. Dat is een enorme opgave die stap voor stap, wijk voor wijk wordt uitgevoerd en waar iedereen mee te maken krijgt. Gemeenten hebben een centrale rol in het bepalen van de juiste aanpak per gebied. Maar van burgers en bedrijven wordt ook veel verwacht. Van de gebouwde omgeving bestaat 40% uit utiliteitsgebouwen. De eigenaren van deze gebouwen kunnen dus grote impact maken op de energietransitie. Wat hebben zij nodig om deze stap te zetten? Welkom, leuk dat je luistert naar aflevering 6 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering hebben we het over het verduurzamen van utiliteitsgebouwen. Hoe kom je als eigenaar tot een goed plan? Voor welke beslissingen kom je te staan? En waar ben je het meest mee geholpen? Volgens Walter Soetens van de Brabantse vastgoedbeheerder Profin moeten gebouweigenaren vooral de lange termijn goed voor ogen houden.
Onze stip is op de horizon is om met al onze gebouwen persproef te worden. En hierbij wil je voorkomen dat je nu keuzes maakt die op de langere termijn minder efficiënt zijn. Op het moment dat je koeling nodig hebt in een gebouw, een aantal jaar geleden was het vrij normaal om maar gewoon een koelmachine te plaatsen. Maar tegenwoordig kan het natuurlijk ook met een warmtepomp. En het voordeel van een warmtepomp is dat die ook kan koelen, maar ook verwarmen. En omdat die kan verwarmen, zou je al deels van het gas af kunnen. Of wellicht, het ligt er net aan hoe de installateur het maakt, zou je misschien al helemaal van het gas af kunnen. En dat zijn wel keuzes die je vooraf moet maken. Want je koopt zo'n machine voor de lange termijn, voor de 20 jaar of misschien wel 25 jaar. En op het moment dat je er nu voor kiest om een koelmachine aan te schaffen, dan ga je niet over 5 jaar de keuze maken van we kopen nu een warmtepomp. Want dat is een eenmalige beslissing die je op het moment maakt.
Ja, wanneer maak je welke keuzes als gebouweigenaar? Daarover ga ik praten met Jan van Hout van Ovia, een bedrijf dat eigenaren helpt bij het verduurzamen van hun vastgoed. En hij is ook promotor van Bespaar Samen. En Margot Rector, senior beleidsmedewerker utiliteitsbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Welkom allebei. Utiliteitsgebouwen. Moet ik toch even een beter beeld bij hebben. Wat verstaan we daar precies onder?
Nou, bij utiliteitsgebouwen zeg ik altijd dat zijn alle gebouwen waar je niet in woont. Dat kan dus een ondernemer zijn in een klein bedrijfsgebouwtje. Maar ook een instelling, een school, een universiteit, een ziekenhuis. Eigenlijk zijn dat in totaal ongeveer bijna 500.000 gebouwen in Nederland. En eigenlijk al die gebouwen kunnen op hun manier bijdragen aan het klimaatakkoord.
Ja, en je hebt dus verschillende soorten. Je hebt maatschappelijk vastgoed, dat zal zijn. Die scholen en zorginstellingen misschien. En privaat heb je natuurlijk ook veel gebouwen.
Dat zijn vaak ondernemers in allerlei vormen en maten, maar ook in die zin industrie. Die hebben dan wel weer een aparte positie binnen het klimaatakkoord erin. Maar je moet bijvoorbeeld ook denken aan grote private eigenaren van kantoren bijvoorbeeld. Ja. Dat valt ook onder deze categorie.
Industrieterreinen, dat werk, ja. Nou moeten dus al die gebouwen ook verduurzaamd worden. En dat is een enorme klus. Daar zijn wetten en kaders voor opgesteld in Nederland. Wat is op dit moment de regelgeving? Waar moeten die gebouwen aan voldoen?
Ja, het zijn op dit moment eigenlijk 3 echt normeringen die er lopen. Aan de ene kant heb je de label C-verplichting. Waarin kantoorgebouwen minimaal moeten voldoen aan de label C. En we zien dat wel een effect heeft op de waarde van het vastgoed. Zeker in de kantorensector. Dat kantoren die niet meer voldoen aan label C ook echt een waardedaling kennen.
En
kantoren
die dat is een mooie prikkel voor ze.
Zeker. En kantoren die dus wat hoger in de labels zitten, hebben ook echt een waardestijging. Dus die scheiding tussen die labels zie je echt terug in de kantoren. Daarnaast heb je ook de erkende maatregelenlijst, de EML. En daarin moeten vooral grote instellingen maatregelen doen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Denk aan inderdaad zonnepanelen, maar ook isoleren. Dat is echt al een regeling die al jarenlang eigenlijk bekend is. En ook wel bekend is bij deze instelling dat ze daar aan moeten voldoen. En vanuit Europa komen er ook een aantal regelgevingen aan. Vooral in het kader van, dat heet een mooi woord, EU taxonomy. Waarin ondernemers echt moeten laten zien, ondernemers, grote instellingen moeten laten zien dat ook hun bedrijfsvoering en de processen die ze doen ook verduurzaamd zijn. En dat speelt vooral op, dat zullen de grote instellingen zijn, net als de EML. Vooral voor label C geldt dat ook kleine kantoren daaraan moeten voldoen.
Oké, en die wetgeving in Europa, wanneer komt die op ons af?
EU taxonomy is al dit jaar gaande. En je ziet dat ook Europa ook na gaat denken van hoe ze vooral grote instellingen nog kunnen normeren daarin. En tegelijkertijd heeft dat ook effect op de kleine ondernemers. Want in de keten is de verwachting dat die normering ook wel ergens gaat doorvoeren. Dus dat is nog wel een een zorgpuntje.
Ja, weten bedrijven dit voldoende? Dat al die regels er zijn, voor jou zeggen, ja, dit bestaat al heel lang.
EML is wel algemeen bekend. Dat is natuurlijk de kracht van een regeling die al lange tijd is, dat de EML wel bekend is. Label C zie je dat toen het begon met Label C, dat was vorig jaar, dat kantoren toch wel daar moeite aan hadden. Een meerderheid van de kantoren er wel aan voldeed, maar ook een groot deel van de kantoren niet. Tegelijkertijd zie je de effect van als regelgeving langer in de wet staat. Dat hoe langer de regelgeving in de wet staat, hoe meer kantoren eraan voldoen.
Ja.
En dat helpt ten eerste omdat er wat meer wordt nageleefd. Maar tegelijkertijd zie je ook omdat die waardedaling en stijging daaraan verbonden is. Dat veel kantoren, veel eigenaren toch eieren voor hun geld kiezen.
Precies. Ze moeten hoe dan ook vroeg of laat aan de bak. De gebouweigenaren. Ja, Jan, ik stelde jou voor als eigenaar van Ovia. Maar je zit hier eigenlijk vooral namens Bespaar Samen. Vertel even, wat is dat voor initiatief?
Dat is een initiatief uit de markt. Dus dat betekent dat we dat met kennisinstellingen, met brancheorganisaties, met een stukje van het Rijk, platform Duurzaam Huisvesting, hebben we eigenlijk een methodiek bij elkaar gebracht waarop klanten datagedreven gebouwen kunnen verduurzamen. En dat helpt niet alleen de klant door gewoon standaard processen, maar het helpt ook de ondernemingen die daarbij betrokken zijn, zodat ze van elkaar weten van, oh wacht, dit stapje is afgerond, nu kan ik door mijn volgende stapje.
Precies, ze weten samen waar ze aan toe zijn. Je hebt al over stappen. Kun je kort vertellen hoe die methodiek werkt?
Het is sowieso een open methodiek. Dus dat is fijn, want dan kun je met elkaar aan werken als marktpartijen. Stap 1 begint met een beetje benchmark. Waar sta je in hemelsnaam? Wat is je energieverbruik per vierkante meter? Heb je al een energielabel? Veel van de normeringen waar Margot het net over had en de lange termijn doelen gaan onder andere over en het energielabel en ook je werkelijk energieverbruik, over Paris Proof bijvoorbeeld.
Dat breng je dan in kaart?
Dat breng je dan eenvoudig en simpel in kaart. Dat is behoorlijk laagdrempelig. En dan ga je eigenlijk de kracht uit je slimme meter halen. Dus de slimme meter van elektriciteit en gas ga je inzetten om daar klanten te helpen met direct wel tot 15% te besparen. Dus het gaat over operationeel beheer.
Dat is snelle winst al.
Dat is directe winst. Dat is onwaarschijnlijk wat voor potentie daar al in zit. En dan zit die klant eigenlijk al een beetje van, oh wacht, het is best wel fijn dat energie besparen. De derde stap gaat over lange termijn plan. Hoe ga je nou naar die lange termijn doelen die we in Europa hebben gesteld, die we ons in Nederland stellen, eigenlijk in heel de wereld. Hoe gaan we nou voldoen aan het klimaatakkoord? Ja, en dat probeer je dan terug te plannen. Zodat de klant, die je net ook hoorde, weet, overigens de beslissing die ik vandaag neem is een slimme beslissing in de lijn van met lange termijn doelen.
Ja, dat zijn allemaal stappen die je kunt nemen. Hoe weet je nou als bedrijf wat voor jou van toepassing is? Hè? Of je zonnepanelen moet nemen en wanneer? Nou, eigenlijk waar de spreker in het begin het over had. Wanneer je wat moet doen?
Ja, ik denk dat dat de kracht is van de methodiek. Omdat je elke klant met zijn specifieke vraag kan reflecteren naar die processtappen die in Bespaar Samen zitten. Dus je legt met hem uit, je wil zonnepanelen. Maar waarom wil je eigenlijk zonnepanelen? Dus je probeert hem mee te nemen wat voor hem of voor haar van toepassing is op zijn gebouw. Want we hebben het hier over gebouwen.
Ja, en dan kan het dus zijn dat jullie zeggen, nou, jij wil nu zonnepanelen, maar je kan misschien beter een ander pad bewandelen. Of,
ja, hè? Of dat je zegt, ja, je hoeft niet heel je dak vol te leggen met zonnepanelen. Dat kan ook met de helft, want dat is effectief voor jou. Of zo meteen het dak isoleren of overlagen. Want dat daarna past die zonnepanelen weer beter. Dus je brengt eigenlijk de samenhang der dingen. Je brengt bij elkaar hoe zo'n klant kan gaan verduurzamen in de tijd.
Ja, en over hoeveel tijd zijn ze dan bezig? Is dat een jarenplan of kan dat in een paar maanden?
Ik denk dat de kracht van het data gedreven verduurzamen, wat de Bespaar Samen methodiek als tooling in zich heeft, is dat je enorme korte doorlooptijd kan realiseren. Dat is een mooie term voor, je hoeft niet lang te wachten.
Ja.
Dat is het voordeel ten opzichte van wat nou normaal in je verduurzamingsvraagstuk gebeurt. Hè? Als ik kan me voorstellen dat jij een woonhuis hebt recht.
Ja,
en stel dat je wil verduurzamen, wie bel je dan?
Ja.
Nou ja, dan loopt die eigenlijk van je af, want dat is best een lastig proces. Bel je nou de architect of de aannemer of die meneer van de dakisolatie? En juist die datagedreven verduurzaming maakt dat je kan opschalen, dat je heel veel gebouwen in een korte termijn tijd inzichtelijk kan krijgen, waardoor je eigenlijk weer je eigen verduurzamingsroutekaart gaat plannen in de tijd. Wanneer doe je welk gebouw in de tijd verduurzamen.
Ja, dat is als je een heel portfolio hebt aan gebouwen.
Ja, correct.
Ja, ja. En al die partijen die daarbij betrokken zijn, zit dat ook in die methodiek? Hoe werkt dat contact?
Dat contact, omdat het een open methodiek is, ben je met elkaar, met bedrijven bezig en organisaties om te zeggen, ja, wat hoort nou in welke stap? Zodat je vooral geen kennis en data verliest onderweg bij zo'n klantreis. Dat, ik kan me voorstellen weer naar jouw woonhuis als referentie. Dat je zegt, ja, weet je, ik heb nou een offerte van een zonnepaneel en dan heb ik een isoleerder en die krijg ik weer 3 maanden later. En je wil eigenlijk elke keer zo'n stapje uitwisselen met elkaar. Dat je de informatie kan overdragen van mij naar jou, naar Margot. En dat er dan een ordentelijk proces ontstaat.
En dat biedt bespaarzamen.
Dat biedt bespaarzamen.
Ja. En is het nog verschillend, de methodiek voor maatschappelijk vastgoed of commercieel vastgoed?
Nauwelijks. Kijk, gebouwen zijn gebouwen. Het enige wat er echt wel verschil zit, is in de tone of voice of hoe je met elkaar omgaat en welke eventueel randvoorwaarden organisatorisch erachter zitten.
Ja.
En dat is wel belangrijk om te herkennen.
Precies. Maar dat is geborgd in die methodiek.
Dat is. Ik heb het over een klantenreis. Ik kom uit een technische sector. Voor ons is het ook relatief nieuw om zo te praten. Dus ook wij leren elke dag bij dat we in één keer over dit soort...
Wat grappig. Dus klantreis, komt helemaal niet uit jouw jargon.
Totaal niet.
Oké, maar dat heb je geleerd zo.
Omdat je met elkaar samenwerkt, dan zeg je, ja, wat weerhoudt nou een verduurzaming? Waarom krijgen we nou eigenlijk geen versnelling georganiseerd? Ja, dan werkt het om te luisteren naar andere inzichten en dat kijken van, ja, wat kunnen we hiermee?
Ja, dus je hebt dat aangeleerd. Ja, ik hoor, de overheid zit ook in dat bespaarzamen. In hoeverre ondersteunen jullie het?
Nou, wat ik mooi vind is dat het eigenlijk 3 dingen behandelt die wij ook belangrijk vinden. Aan de ene kant data gedreven. Weet wat je energieverbruik is. Want dat is eigenlijk de basis waarop eigenaren moeten gaan verduurzamen. Ten tweede het ontzorgende element, dus het ondersteunen van eigenaren. Je ziet dat eigenaren vaak door de boom het bos niet meer zien. En ten derde denk ik toch ook wel dat het een mooi initiatief is omdat het vanuit de markt komt. Wij als overheid kunnen misschien niet altijd de taal spreken van de betreffende eigenaar. En ik hoorde jullie worsteling daar ook mee in die zin. Dus in dat opzicht is dat een traject waar we samen in gaan. Maar ik vind het daardoor mooi dat het juist vanuit de markt gedreven is. Want de markt weet ook meer de technische kanten van de gebouwen dan dat wij als overheid eventueel weten.
Ja. Even de link met de warmtetransitie. En laten we vooral beginnen met dat maatschappelijk vastgoed. Al die gebouwen, al die utiliteitsgebouwen moeten ook van het aardgas af. Elke gemeente moet per wijk aan de slag. Zie jij dat zij die utiliteitsgebouwen ook meenemen? Of laten ze die nog een beetje links liggen?
Soms wel, soms niet. Ik vind een mooi voorbeeld de gemeente Veenendaal. Die kiest bewust om naast een wijk ook bijvoorbeeld met een bedrijventrein te beginnen. Om van het aardgas af te halen. Omdat ze zien dat daar een enorm potentie ligt om ook om de warmtransitie aan te
zwengelen
eigenlijk. Ja. Aan de andere kant vindt de gemeente utiliteitsbouw ook best lastig. De energie is niet alleen gebouwgebonden, maar ook vaak procesgebonden. Dat vergt ook een andere manier van praten met de betreffende eigenaar. Dus je ziet dat de gemeenten er ook wel mee worstelen om die utiliteitsbouwen mee te nemen. En ja, vooral dat ze soms een wijk zien als een wijk met alleen maar woningen. Terwijl er ook ondernemers zitten, maar misschien ook scholen, andere vormen van maatschappelijk vastgoed. Dus je ziet dat daar nog wel een worsteling bij is.
Ja, en die gemeenten die dat lastig vinden om die utiliteit aan te pakken, wat zou een eerste stap moeten zijn volgens jou?
Ik denk het allerbelangrijkste is vooral om een wijk als een wijk te zien. Als een wijk met allerlei verschillende type gebouwen. Dus niet alleen met woningen, maar ook met andere type gebouweigenaren eigenlijk. Want dat erkent ook het feit dat het niet alleen maar gaat om woningenopgave binnen de energietransitie, maar ook juist om de volledige gebouwenopgave. Ik denk dat dat de eerste stap is. En ook, denk ik, en dat geldt voor andere onderwerpen ook, ik denk dat deze gebouweigenaren best wel veel potentie hebben om op andere manieren naar de warmtransitie te kijken. Vooral procesgebonden gebouwen hebben best wel veel warmte die ze afstoten. Dan kan kijken of dat ook binnen een wijk een rol kan spelen om die warmtransitie op een andere manier aan te jagen.
Ja, voor een warmtenet.
Warmtenet, maar misschien ook vanuit de warmte. Ja, het is een heel technisch verhaal. Kijk Jan ook nu een beetje aan daarbij, want Jan heeft daar misschien nog meer ervaring mee. Maar vooral vanuit toch dat het overgebleven warmte van een gebouw, om die te kijken of die met buren kan worden gedeeld. Waardoor zo'n gebouw ook een functie heeft binnen de warmtetransitie.
Ja. Ja, want heb jij een idee waarom dat lastig is voor gemeenten? Wat zou jij ze willen zeggen of adviseren? Ik kan het concrete vragen. Werken jullie al met gemeenten of met maatschappelijk vastgoed in combinatie met bespaar samen?
Ja, absoluut. Dus je ziet dat okay. Wij redelijk wat gemeenten in ons portfolio hebben. Die hele portfolio's van gebouwen door de methodiek trekken. Zelfs zonder dat ze het altijd doorhebben. Want er zijn altijd dat ze daar zeggen, ja, dit willen we graag zelf doen. Scholen, zorgorganisaties. Ik denk dat de koppeling met de transitievisies, dat die nog marginaal is. Dus daar kunnen we nog met z'n allen wat winnen.
De transitievisie warmte, ja.
Transitievisie warmte, ja. Precies. Pardon. Dat
maakt niet uit. Ik leg het even.
Ik gebruik nog geen afkorting. Dus
nee, heel goed. Dat is het plan wat gemeentes moeten maken eigenlijk, waarin ze zeggen wat ze in welke wijk van plan zijn.
Dus dat nemen we wel mee, die informatie. Maar zeg maar de koppeling waar Margot net al heeft. Hè, hebben daar al de goede randvoorwaarden om... De randvoorwaarden zijn nog niet optimaal om dat nu vandaag in te zetten. We missen nog wat guidance richting van hoe we dan bijvoorbeeld de restwarmte van het ene bedrijf nuttig zouden kunnen inzetten in de transitie van een aangelegen wijk. Daar zit nog wel ruimte in, ook zeker in relatie tot netcongestie.
Ja, netcongestie. Nou, daar komen we zo meteen op. Maar wat is dan een eerste stap voor maatschappelijk vastgoed, zeg jij, als ze nog niet aan de slag zijn?
Als maatschappelijk vastgoed nog niet, dan is vooral nu zorgen dat je even kijkt wat je bijvoorbeeld mooi gebruik kan maken van een Dumava-regeling. Wat echt een serieuze subsidieregeling is voor maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.
Dumava staat voor duurzaam
maatschappelijk vastgoed.
Juist. En dat is een subsidieregeling. Klopt. Ik kijk even naar jou, Margot.
Ja, regeling die wij namens BZK uitvoeren. Het is eigenlijk een regeling waar eigenaren subsidie kunnen aanvragen voor maatregelen om een gebouw te verduurzamen. Dat denk je aan zonnepanelen, warmtepomp, maar ook isoleren. Eigenlijk is die regeling enorm succesvol. Het is 2 jaar achter elkaar enorm overvraagd. Dus ook aanvullend budget beschikbaar voor de komende periode. En wat je ziet is dat een mix van allerlei gebouweigenaren oplevert die daarvoor subsidie aanvraagt. Een klein dorpshuis, maar ook een groot academisch ziekenhuis vraagt hiervoor subsidie aan. Dus je ziet dat daar een enorme potentie zit binnen maatschappelijk vast om te willen verduurzamen. En dat de Dumava eigenlijk dat net een stapje extra geeft.
Zijn er nog meer regelingen behalve die Dumava voor maatschappelijk vastgoed?
Bij de maatschappelijk vastgoed heb je natuurlijk ook de BOZA-regeling, die specifiek voor sportaccommodaties bedoeld. Is vooral ook eigenlijk een bouw- en onderhoudsregeling. Er zit ook een verduurzamingselement in. Wat ik op zich wel mooi vind van de BOZA, om ook even mijn collega's bij VWS toe te juichen, is dat ze het inderdaad combineren met bouw en onderhoud. Want je ziet juist dat gebouweigenaren verduurzamen willen op bepaalde momenten binnen hun onderhoudscyclus.
Dat zijn logische momenten natuurlijk.
Precies.
Ja.
Dus de BOZA richt zich daar, is de combinatie met bouw en onderhoud en verduurzaming helpt daarbij heel erg in. Dus dat is denk ik nog wel een stap die ook binnen de Rijksoverheid moet worden gezet in wanneer gaat een eigenaar nou verduurzamen? Wat is nou het juiste moment? En vaak is dat toch op het moment dat hij zijn onderhoud aan zijn gebouw pleegt.
Ja, ik zie jou knikken. Ja, Jan?
Ja, ik haak daar mooi op in. Want inderdaad, wij zien vooral dat je op een natuurlijk moment, waar we het net over hebben. En dat zijn ook wel wat de grootschalige onderhoudsmomenten. Dus het dak heeft een bepaalde levensduur. Want we hebben hier over bestaand vastgoed, als dat misschien nog onduidelijk was. Dat is echt wel zijn wel echt wel een paar van die hele grote momenten. En juist door zo'n bespaarzame methodiek kun je ook meerdere gebouwen gaan wegplannen in de tijd. Waardoor je ook eigenlijk meteen een verhaal hebt staan naar je stakeholders. Of het nou bevoegd gezag is. Zeg, nou weet je wat, die gebouwen ga ik in dat jaartal doen. En die gebouwen daar. En dat sluit eigenlijk aan bij een mooie planning te maken. Om ook gewoon tempo erin te krijgen. Dus best angstig voor maatschappelijk vastgoed. Een scholenorganisatie met meerdere scholen.
Ja.
1 schooltje verduurzamen. Dat lukt wel. Maar als per ongeluk een portfolio hebben van 50 gebouwen. Ja, niemand heeft daar ervaring mee.
Nee, en dan is zo'n bespaarzame methodiek, die leidt ze daar doorheen.
Die geeft die dat ontzorgen, dat brengt rust in diezelfde boswandeling waar we het net over hadden.
Naast een bouw- en onderhoudscyclus van een gebouw, heeft ook de maatschappelijke functie van een gebouw is ook gerelateerd aan wanneer je gaat verduurzamen. Een school kan niet een jaar lang dicht zijn. Dus een school moet verduurzamen tijdens bijvoorbeeld zomervakanties. Omdat je dan 6 weken achter elkaar geen leerlingen hebt. Dus de keuze in hoe je wanneer je gebouw verduurzaamt heeft ook te maken met de maatschappelijke functie die dat gebouw heeft. En wanneer je dan die duurzaamheidsmomenten kan inbouwen.
Ja, er liggen dus maatregelen, regelingen voor het oprapen eigenlijk. Nou, de spaarzame, de financiële middelen. En toch gebeurt het nog niet op grote schaal. Wat is volgens jullie het punt, het aspect waarmee je gebouweigenaren kunt motiveren? Toch aan de slag te gaan.
Ik denk dat zo'n de Dumava-regeling is echt ruimhartig. En zeker in het maatschappelijk verkeer zie je dat daar dan wel organisaties, maatschappelijk vastgoed, eigenaren, die maken daar wel gebruik van. Bij het commerciële vastgoed is de helderheid van waar zijn we dan met z'n allen naartoe in bewegen. En ook een verhaallijn van de mensen die opdrachtgevers vertrouwen. En dat hoort er ook bij, want het gaat over bouwen. Dat zijn van die hele trage processen.
Mm-hmm.
Ik denk dat steeds beter wordt in die verhalen te bereiken. Ik denk ook dat de doorlooptijd waar Margot net aan refereert van zijn school verduurzamen. Ik denk dat het juist ook wel tijdens schooltijden met een goede logistieke planning en aanpak kan. Waardoor je wel weer die versnelling erin bouwt.
Oké, hebben jullie ervaring mee? Ja, al? Ja.
Letterlijk.
Gewoon het hele jaar door?
Heel het jaar door en dan gewoon lokaaltjes verhuizen.
Ja, dat is kleine gedeeltes.
En natuurlijk het dak doe je dan wel in de bouwvakvakantie, om even technisch te wezen.
Het vergt wel een schema en het vergt een bewustzijn van dat dus kan. En daar helpen jullie daar natuurlijk in mee.
Ja, maar daarmee wordt het wel goedkoper.
Precies, dat klopt.
Dat, kijk, uiteindelijk wil je dat alles goedkoper wordt met dezelfde groep mensen, dat je meer werk kan verzetten. En dat gaat alleen als je een procesmatige insteek pakt en dan in één keer gaat kijken, wat zijn we nou aan het doen? En je vraagt net, wat is er eigenlijk noodzakelijk? Ja, ik hoop, en dat is echt wel wensdenken en maar hopen, dat we toch wel ook andere vragen gaan krijgen uit de markt.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, traditioneel is van, doe mij een cv-ketel, doe mij een warmtepomp, doe mij dakisolatie. Terwijl je ook het proces zou kunnen zeggen van, joh, zorg ervoor dat ik een goed binnenklimaat heb met een energiebesparing en een bepaald resulterend energielabel die richting Paris-proof gaat.
Dat is eigenlijk...
Dat is een betere vraag dan, dan de traditionelere, wat gewoon alleen maar kostenverhogend werkt op dit moment.
Ja, ja, want om even, we hadden het de hele tijd over maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed. Wat zijn daar nog financiële regelingen voor? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd over het geld ook.
Je ziet dat commercieel vastgoed heeft wat fiscale regeling. De energieinvesteringsaftrek, de AIA. Die FAMIL die ik altijd nooit helemaal in kan uitleggen wat daar precies staat, eerlijk gezegd.
De FAMIL, ja, ik heb er ook van gehoord. Het is een regeling.
Het is een regeling, ja. En waarin, dat is echt op fiscaal niveau. Dus dat je ook dit soort maatregelen kan aftrekken van je belasting. Mm-hmm. Je ziet dat daar nog wel, in tegenstelling tot de Dumava, ik zeg altijd, daar mis ik altijd nog wel wat in die zin. In juist die kleine ondernemers daar ondersteunen in. We hebben wel vanuit het Rijk twee ontzorgingsprogramma's opgezet. De ene voor het maatschappelijk vastgoed, waar we het net over hadden. Maar ook juist ontzorgingsprogramma voor kleine MKB. Om echt MKB aan de hand te nemen, om in kaart te brengen waar de potentie ligt. Inderdaad ook in kaart te brengen waar die in kan investeren in. En ik denk dat helpt al in ieder geval om het kleine MKB klaar te stomen voor bijvoorbeeld de AIA en de MIA-FAMIL.
Ja, dat zijn die regelingen. Ja. Dus hebben jullie een soort routekaart? Of hoe moet ik dat voor me zien? Dat ontzorgen van de MKB?
Het hangt een beetje bij de behoefte van de ondernemer af. Kijk, wat
maar die kan bij jullie aankloppen.
Ja, bij de provincies. Die hebben daarvoor geld gekregen. En wat eigenlijk het idee is dat, dat er een adviseur komt bij een ondernemer. Via bijvoorbeeld een ondernemersvereniging. Of via een economisch loket van de gemeente. Die komt bij een ondernemer langs. En die vraagt, waar zit je behoefte binnen de energiebesparing? Laten we eerst even kijken waar je energiebehoefte ligt. Met welke data die in kaart kan brengen. En wat er allemaal mogelijk is in je gebouw. En misschien ook wat er mogelijk is met je buurman. Dus om ondernemer gewoon eigenlijk aan het handje mee te nemen om daar een plan voor te maken voor je gebouw.
Ja, precies. Dat is dus, bespaarzaam is één van de aanpakken. Hè, maar dat is dus ook mogelijk. Nog even, bespaarzaam is een methodiek met heel veel stappen. Ik kan me voorstellen dat je als bedrijf zegt, ja, kan ik niet gewoon een paar stapjes doen en kan ik dat gewoon niet zelf doen in plaats van meteen dat helemaal over me af te roepen.
Het antwoord is volmondig. Ja, dat kan. Wat het echt het grote voordeel is, en dat geef ik ook even graag terug aan Margot van net, wat ik net hoor. Het grote voordeel is dat er over klantreis wordt gepraat. En niet elk ondernemer heeft dezelfde vraag als het woordje verduurzaming in zijn uit. Dus even herijken van waar die staat in de behoefte helpt mee om te plaatsen van welke producten, diensten noodzakelijk zijn op dat moment.
Ja,
dus
inzicht geven.
Inzicht geven, maar ook vervolgens een stappenplannetje maken, een boodschappenlijstje creëren. En ja, wil je zo'n kant-en-klaar pakketmaaltijd kopen of koop je de ingrediënten? Ja, dat is weer aan de ondernemer in kwestie om daar een beslissing in te nemen.
Kan je met bespaarzame goed opschalen? Want dat is uiteindelijk waar het natuurlijk naartoe moet. Hè? Ik vind dat uiteindelijk moeten we echt die stap gaan maken naar dat we allemaal richting 2030, uiteindelijk 2050, energie-neutraal worden.
Omdat het data gedreven is, de kern van de bespaarzame reis, maak je eigenlijk een soort van digitaal landschap van je gebouwde omgeving. Per klant, per gebouw, maar ook als portfolio. Een vraagstuk, en daarmee dus producten, diensten in zitten erin, toolings, waarbij je echt al enorme korte doorlooptijd korting voor elkaar krijgt. Dus tegen lagere kosten, hogere kwaliteit leveren met minder menselijke capaciteit. Ja, dat is al opschalen.
Ja.
Het is alleen best wel nieuw. En het is natuurlijk de bouw, dus die is wat trager. Maar daar zit opschalingscapaciteit.
Ja, ja, het is een van de methodieken inderdaad, maar je kan er dus mee opschalen. Je noemde net, dat is nog wel even één belangrijk punt, de netcongestie. Dat is natuurlijk al een probleem waar bedrijven serieus op bedrijfterreinen mee te dealen hebben. Hoe gaan bedrijven daarmee op? Wat adviseer je gebouweigenaren daarin?
Wij hebben onze grotere klanten hebben last van die problematiek. Of het nou in Utrecht is of in Brabant. Dat maakt eigenlijk niks uit. Dus groot verbruik heeft problemen. Dat begint weer met inzicht. Dus van ja, Frip, als je weer zo'n data-infrastructuur hebt staan, waar dus die data uitkomt, kun je daadwerkelijk geven, oh, dat piekje bij jou, die komt inderdaad 1 kwartier op jaarbasis voor. Ja, dat is al een enorm inzicht, dankzij data, waarbij de eerste vraag gaat zijn, oh, wacht, kunnen we daar iets aan doen? En vervolgens, omdat je dus weer in een methodiek zit met processtappen, kun je ook vraag en antwoord gaan spelen van, ja, wat als? Moet ik wat dan zelf een opwekking gaan doen? Moet ik
een batterij neerzetten?
Een batterij, of als dat niet past, warmtekrachtkoppeling of gasgeneratoren. Om ook de netbeheerder weer de rust te geven, dat hij rustig die netcongestieproblematiek kan gaan opvangen.
Of een deal met een ander bedrijf op een bedrijfterrein, die dan net een dalletje heeft in zijn energie.
Helemaal toprecht, je snapt het. Je kunt zo de techniek in. Want, en dat begint ook weer met inzicht.
Ja. Maar ook je collega kennen.
Ja.
Zeker op bedrijfsterreinen zie je dat veel bedrijven elkaar alleen maar zien op feestenpartijen, zeg ik altijd. Op de zomerbarbecue en op de eindejaarsbuffet eigenlijk. En je moet ook wel je collega ondernemer kennen om dit soort uitwisselingen vorm te geven. En dat begint met inderdaad die samenwerking en elkaar leren ontmoeten. Want je energie uitleveren is best wel een spannende exercitie eigenlijk voor deze eigenaren. Want het is altijd vanuit hun, voor hun geweest.
Ja, altijd autonoom.
Autonoom geweest, ja. Precies. En nu merk je gewoon dat als je samenwerkt daarop. En ik denk dat die samenwerking op bedrijfsterreinen daar gewoon een heel belangrijk element voor is. Dan kan je dit soort technische oplossingen uiteindelijk gebruiken om je voor jezelf netcongestie aan te, maar ook die netbeheerder te ondersteunen daarbij.
Ja. Nog één ding, want uiteindelijk komt het natuurlijk toch neer op dat bedrijven of gebouweigenaren in één keer een flink smak geld moeten ophoesten om die investering te doen. Hoe leid je ze daardoor heen?
Het grappige is bij verduurzamen, uiteindelijk is het een economisch vraagstuk. We hebben het hier gewoon over de economie. Dus met oplossingen zie je dus ook dat voor financiersvraagstukken, je kunt naar je bank gaan, je kunt met je eigen vermogen aan de slag, je kunt wat subsidie krijgen, een fiscaal voordeel. Je kunt naar een ontzorgconcept, waarbij ook gewoon iemand anders voor jou investeert in jouw energiebesparing.
Is dat mogelijk?
Ja.
Dat je zelf die investering niet, maar ja, linksom of rechtsom moet je toch terugbetalen.
Correct, dus jouw energierekening blijft op hetzelfde niveau wat je nou hebt of ongeveer in de buurt. Dus je bent nu 100 kwijt aan energierekening en je wil zelf niet investeren in energiebesparing. Ja, dan kan het zijn dat die rekening 99 wordt of 100. Maar dat je wel je doelen bereikt. Namelijk een gezond binnenklimaat, verduurzaming.
En wie doet dat dan voor jou?
Dat kan bijvoorbeeld een bespaargarantfonds zijn. Je kunt naar je banken toe gaan om die hypothecaire lening nog te verruimen bijvoorbeeld.
En hoe je dat betaalt is dat je energierekening niet omlaag gaat. Maar dan doe je wel die investering. Ja, ja. Oké. Okay. Is er nog tot slot, ja, we willen toch al die partijen enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan, al die gebouweigenaren. Wat zou jij ze mee willen geven?
Ik denk om te beginnen, het is een economisch voordeel om te gaan verduurzamen.
Een voordeel.
Het is economisch voordeel. De tijden dat we een relatief laag gastarief hebben, die liggen echt achter ons. Dus het is een economisch voordeel om ook te gaan verduurzamen. Naast het feit dat het een enorm positief binnenklimaat heeft. Dus voor je werknemers is het heel fijn. Voor je toekomstige werknemers is het heel fijn. En ik denk ook eigenlijk vooral voor maatschappelijk vastgoed geldt ook gewoon die voorbeeldrol die ze daarin kunnen pakken met elkaar. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, een dorpshuis die zonnepanelen gaat neerleggen. Dat is zichtbaar voor de hele buurt en die kan daar dan ook zijn voorbeeldrol in pakken. Dus ik denk voor elke eigenaar is het alweer een ander doel. Maar ik denk de strekking is, het is in die zin altijd gewoon een economisch voordeel om te gaan verduurzamen.
Ja, en je moet uiteindelijk toch ook aan die normen voldoen.
Uiteindelijk op termijn natuurlijk wel. Op termijn natuurlijk wel, maar het begint nu ook te voelen in de portemonnee. In tegenstelling tot misschien vroeger waar het wat minder voelde in de portemonnee, omdat die energierekening relatief laag was, wordt die ook steeds hoger. Dus je ziet dat daar gewoon, je ziet ook daar een ontwikkeling binnen vooral ook het commerciële vastgoed, dat ze toch echt moeten gaan verduurzamen.
Ja. Kijk eens aan. Nou, die methodiek die moet dus overal bekend worden. Er zijn meerdere bedrijven die dat aanbieden. Daar is een markt in. Maar die methodiek is dus gewoon ook vrij open van het internet te plukken. Dus daar kunnen bedrijven of gebouweigenaren in ieder geval mee aan de slag. En laten we hopen dat het flink op gang komt. Dank voor jullie bijdrage. Jan van Hout, Margot Rector. En dit was aflevering 6 van de podcastserie Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. En dit keer spraken we over de verduurzaming van utiliteit. Hoe kom je tot een goed plan van aanpak en welke financieringsmogelijkheden zijn er? Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op mplw.nl. En wil je meer luisteren? Volg ons dan op Spotify en Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.